Wat hebben Chianti wijn, cipressen en olijven met elkaar gemeen? Ze vormen een geweldig decor voor Formule 1 races. Dit is de Undercut, de podcast die binnenkomt als een uppercut. We hebben vandaag een heel special guest, namelijk Aziatisch Formule 3 kampioen Joey Alders. Welkom. Jij zat bijna in Mugello dit weekend.
Ja, dankjewel dat ik mocht komen. Ik zat inderdaad bijna in Mugello afgelopen weekend. Voor de Formule 3, er waren twee stoeltjes vrij. Igor Fraga ging op het laatste moment naar Hightech, van Charouz naar Hightech. En toen kwam er een stoeltje vrij, maar dat was uiteindelijk weer contractbreuk. Dus dat was heel gedoe achter de schermen. We gingen allemaal naar de rechtbank en zo. Maar ze hadden in ieder geval mij alvast gebeld van, joh Joe, er is een stoeltje vrijgekomen. Zorg dat je klaar staat om in te stappen. Dus ik afgelopen woensdag meteen coronatest gedaan. Knap gebeld of ik licentie moest een upgrade van A naar B. Mm-hmm. Dus die ook meteen diezelfde dag gehaald bij de knaf. Tickets al geboekt, retour naar Mugello. En uiteindelijk die avond wel op het laatste moment toch gebeld van, sorry Joe, het gaat toch niet door. Dat was wel een beetje zuur. Maar ik had wel de kans en bijna de kans om in te stappen in de Formule 3-wedstrijd. Maar dat ging helaas niet door, maar wel bijna. Dus was wel top.
Ja, in ieder geval fantastisch om bijna mee te maken. Ja. Heb je de Formule 1-race wel gewoon nu op tv gezien? Doe
het
dan pijn?
Ik had van thuis dan op de bank had ik hem gekeken. Het was wel een gaaf circuit om te mogen rijden. Maar het is in ieder geval wel, als er een plekje vrijkomt, dat ik dan wel de eerste op de lijst stond om gebeld te worden. Dus dat is in ieder geval wel een goed teken.
En terecht ook natuurlijk, hè? En terecht ook natuurlijk. Doet het dan extra pijn om dan de Formule 1 race van thuis te moeten doen?
Pijn. Zo zit het in elkaar. Zo zit de motorsport in elkaar. Dus ja, pijn. Het is teleurstellend, maar pijn, nee.
Nou, we gaan het nu meer hebben over de Formule 1 in Mugello. Mijn naam is natuurlijk Gander Bronckhorst en we hebben bij ons in de studio overigens ook e-coureur in residence David Plasman en natuurlijk de hoofdredacteur Tim Kraai, welkom mannen. Wat een Formule 1 race was het, hè? Hebben jullie genoten?
Ja, het was wel een spektakel. Een paar races geleden hoorden we nog dat de Formule 1 saai was. En uiteindelijk zie je ook al dat de auto's elkaar nog steeds redelijk volgen. Alleen er wordt wel ingehaald. En alles wat er deze race gebeurde, dat is toch fantastisch. Die Italiaanse Grand Prix, die worden steeds leuker.
Ja, nou inderdaad.
Ja, en het was niet alleen een mooi circuit, hè, want dat was het op eerste hand. Maar wij dachten eigenlijk, daar wordt moeilijk inhalen. Maar dat bleek toch anders.
Ja, mede omdat ook heel veel mensen zichzelf uitschreven van de race.
Ja, dat zorgde er ook wel voor, ja.
Eerst nog even wat nieuwtjes. Want dit is eigenlijk wel het heetste nieuws, hè? Schumacher mogelijk terug in de Formule 1.
Ja, Schumacher gaat sowieso testen voor Ferrari. Ze moeten het nog helemaal rondmaken, gaven ze dit weekend aan. Dus het is even de vraag wanneer. Nou, de Nürburgring die stond al te springen. Haal hem maar hierheen. Duitsland natuurlijk weer terug op de Formule 1 kalender dit jaar. Terwijl dat er eigenlijk af zou gaan. Dus ja, dat zou wel een unieke stunt zijn als Mick Schumacher dan in een Ferrari terug mag stappen. Dit weekend zat hij al even weer in een Ferrari, een oude van zijn vader.
Yeah.
Dus ja, dat blijven unieke beelden om te zien. En ja, het was al te voorspellen dat hij terug zou komen. En nou staat hij bovenaan in de Formule 2. Dus ja, houdt weinig het nog tegen, laten we het zo zeggen.
Ja, want het gaat inderdaad om Mick Schumacher. De manier waarop ik net zei, leek net alsof Schumacher senior terugkomt. Dat is helaas niet zo natuurlijk. Maar het zou toch fantastisch zijn. Tim, ben je een beetje onder de indruk van Mick Schumacher en zijn prestaties?
Nou, hij heeft altijd wel een stroeve start gehad. Het begon in de Formule 3 show. Dat het niet in één keer ging. En hij presteert nu wel, hij haalt de punten binnen. Maar mede door zijn naam, het hele PR-plaatje, dan zal hij gewoon in de Formule 1 terechtkomen. Ik denk dat iedereen dat al heeft zien aankomen toen hij de stap naar de Formule 2 ging maken. Of hij direct naar Ferrari gaat, dat weet ik niet. Ik denk dat hij eerst echt wel 2 jaar moet rijpen bij Alfa. Maar misschien, als ze Leclerc's goed bevallen als jonge coureur, dat ze juist denken nu bij Ferrari, misschien gaan we gewoon die Mick Schumacher een kans geven. En voor de PR. En ook misschien weer een jong, fris talent erin te zetten als tweede man achter Leclerc.
Ja. Ja, maar ik denk dat hij sowieso in 2021 al komt. En dan hebben ze natuurlijk nog Sainz onder contract staan. Dus hij zal sowieso eerst 1 jaar bij Alfa Romeo komen. Wat natuurlijk als Ferrari-merk ook nog wel een goede combinatie is voor de marketingafdeling.
Ja, inderdaad. En natuurlijk is de naam Schumacher helpt verschrikkelijk mee. Denk je dat hij sneller is dan Giovinazzi bijvoorbeeld nu?
Nou, de tijd zal het wijzen. Ik bedoel, dat kun je niet zeggen. Formule, je hebt heel veel jongens die hebben het in de Formule 2 bijvoorbeeld minder laten zien. Laat in de Formule 1, zoals Albon, vond ik niet geweldig in de Formule 2. En laat in de Formule 1 ook niet altijd even geweldige dingen zien. Alleen hij staat zoals dit weekend fantastisch. En hij over het algemeen, hij pakt het gewoon redelijk oké op. Ook het eerste jaar bij Toro Rosso, of in ieder geval het halve jaar, heeft hij gewoon goed gedaan. En ik weet niet of dat bij Mick zo zal zijn.
Ja, het is geen Leclerc of Verstappen die dominant, zo dominant was in het karten of in een Formule series. Maar ja, zijn naam helpt daarbij wel mee dat hij al jarenlang de steun krijgt van Ferrari natuurlijk. Want een ander talent was waarschijnlijk al laten vallen door het team.
Ja, dat is een ding dat zeker is. Hey, en we moeten het natuurlijk ook heel eventjes hebben over de dingen die naast de baan gebeuren. Hamilton met zijn statement. Tim, wat vind je daar nou van?
Over de zaak zelf ga ik niet heel veel over zeggen. Daar zit ik zelf ook niet in. En ik vind dat ook niet mijn plaats om daar wat over te zeggen. Ik vind wel dat het goed is dat Hamilton doet waar zijn hart ligt. Kijk, weet je, het is niet dat hij dit moet doen. Het is niet dat hij iets doet omdat het wordt opgedragen. Dit is omdat hij voelt dat dit belangrijk is om een statement over te maken. En ik vind het onzin dat sporters of belangrijke mensen in het algemeen hun mond zouden moeten houden. Kijk, iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. En of je nou, kijk, hij is juist zo groot en hij is juist een boegbeeld voor heel veel mensen. Ja, en als dit iets wat hem zo op het hart ligt, ja, waarom zou hij dat niet naar buiten mogen brengen? Kijk, ieder moet daarin zijn eigen ding doen. Max Verstappen knielt niet. Nou, dat vind ik ook, dat respecteer ik ook. Mm-hmm. Want dat is zijn mening. En hij voelt zich daar goed bij. En ja, weet je, dat zie je in sport door de jaren heen. En Muhammad Ali sprak zich wel enorm uit. En Michael Jordan sprak zich helemaal niet uit. Weet je, dat zijn ook twee iconen in de topsport.
Absoluut, ja.
Die dat ieder op hun eigen manier doen. Iedereen moet doen waar hij zich prettig bij voelt. En ja, dit past bij Hamilton. En je kan het eens zijn met de beweging. Je kan het eens of oneens zijn met de statements die hij maakt. Maar ik vind het niet fair om te zeggen dat hij dit niet zou mogen doen.
Mercedes beschermt hem een beetje door te zeggen, dit gaat niet over politiek, het gaat over mensenrechten. Ben je het daarmee eens?
Nou ja, dat is dus de grens inderdaad waar ik het over wil hebben. Nou ja, kijk, ik vind dat lastig. Kijk, Hamilton snap ik, maar wat Mercedes zegt ben ik het niet helemaal mee eens. Want de Formule 1 heeft Aramco als sponsor. Dat komt uit Saoedi-Arabië. Mm-hmm. Daar gebeuren ook wel wat dingen die niet mensenrechten ja, goed, geweldig zijn voor de mensenrechten. Nou, we gaan ook naar Bahrein en Abu Dhabi en noem al die landen maar op.
Om de historie van Mercedes zelf maar even achterwege te laten.
Ja, en ik geloof waar we volgend weekend... waar we volgend weekend heen gaan. Ja, niet iedereen zal met een shirt met Navalny gaan lopen. Dus, er zijn genoeg dingen die spelen. Dus daarom, weet je, nogmaals, ik wil daar niet te inhoudelijk op ingaan. Maar dat Hamilton daar een statement over maakt, omdat hij zich daar gewoon hard voor wil maken. Ja, dat mag hij doen naar mijn idee.
Ja, absoluut. Dat vind ik ook. En ik vind het ook heel sterk overigens dat hij zijn bekendheid gebruikt om iets te doen waar hij zelf echt voor is. En het is ook iets geloofwaardiger dan wanneer het gaat over het milieu als je van één coureur bent. En overigens een bijkomend voordeel is, vind ik in ieder geval, dat het echt de coolst uitziende Formule 1 auto van de laatste 10 jaar is geworden. Die zwarte Mercedes. Ik vind het fucking vet uitzien. Jullie niet?
Ja, ik ook. Ik blijf het een gave wagen vinden waar die zilveren de laatste jaren toch wel veelal hetzelfde bleef. Ja. Het is toch altijd leuk als er weer een nieuwe livery is. Dat zie je bij Alfa Tauri natuurlijk ook.
Ja, ja, zeker.
Dat kan dan opeens een hele mooie wagen worden.
Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog andere naam die we even moeten benoemen. Albon, daar is natuurlijk een heleboel over gezegd de laatste tijd. Horner zei erover, Alex is onze prioriteit. Wat dat ook mogen betekenen. Movistar zegt, Horner belde met Perez na het nieuws over Racing Point. En vervolgens zegt Marco zelf, ik hoop dat het u uiteindelijk duidelijk is dat Albon onze rijder is, zolang hij maar zichzelf blijft verbeteren. En aan onze verwachtingen blijft voldoen. David, wat lees jij hier tussen de regels door?
Nou ja, ik denk dat een Horner met Perez heeft gebeld. En dat kan heel goed kloppen. En een teambaas hoort zich altijd. Die kan altijd even bellen naar een coureur die geen stoeltje heeft. Dat zal Joey waarschijnlijk ook wel weten. En bij Red Bull. Kijk, wij kunnen er hier heel lang over discussiëren. Maar we weten het niet. Over Gasly werd er gezegd dat hij bleef. En even later werd het Albon ineens gepresenteerd. Ik denk van, we kunnen er lang over discussiëren. Maar we gaan het in één keer krijgen we toch wel te zien. En ik weet echt niet wat er achter de schermen speelt. Zoveel geruchten. Ik denk dat Albon gewoon blijft zitten.
En dat is natuurlijk een geweldig bruggetje naar het nieuws waarmee het afgelopen race weekende begon. Namelijk dat Vettel naar Aston Martin gaat. Dat is toch wel echt een mooie timing, hè? Zo vlak voor het verjaardagsfeestje van Ferrari.
Ja, maar om terug te komen op net. Wat werd er gezegd de dag ervoor? Ja, we hebben niet met Vettel gesproken.
Ja, daar zaten wij goed mis, hè?
En een dag later wordt hij gepresenteerd. Ja, het vorige onderwerp, dat komt hier wel mooi op neer, zeg maar.
Ja,
typisch Formule 1.
Ja, toen zaten wij hier nog in de studio te denken... yes, we hebben het allerlaatste nieuws meegekregen... en een dag later stonden we voor lul.
Ja, maar dat is toch mooi voor Vettel? Tim, denk je niet dat hij gaat presteren? Want jij bent een groot Vettel-fan.
Nee, ik denk het niet. Kijk, misschien ziet het er straks weer goed uit naast een Stroll. Maar ja, de afgelopen twee races verliest hij 18e en 16e op Leclerc. Met een nieuw chassis, met een nieuwe motor, verzin het allemaal maar.
Denk je echt dat het goede onderdelen zijn?
Ja, tuurlijk.
Echt dat hij dezelfde onderdelen krijgt?
Ferrari heeft er helemaal geen profijt bij om dat niet te doen. Zeker niet in een jubileumweekend.
Ik geloof daar niet in. Ik weet zeker dat Vettel wel meer kan. 16e. Als hij nou op 3 tienden zou staan, dan zou ik het helemaal geloven met dezelfde onderdelen. Dat hij zit niet lekker in zoveel, zou ik geloven. Maar 16e, daar geloof ik niet in. Dat is te veel.
Nee, ja, ik vond Leclerc dit weekend ook gewoon weer echt weer spectaculair wat dat betreft. Weet je, in de kwalificatie allereerst al om Q3 te behalen en vijfde te worden. En ja, dan die race start en ja, vervolgens houdt ze wagen ermee op wat betreft banden en snelheid op het rechte stuk.
En dat was zijn weekend. Joey, heb jij een beetje genoten van de race afgelopen weekend?
Nou ja, het was geen saaie race om te kijken inderdaad. Er gebeurde een hoop. Ook veel rode vlag, dus een... Weer even niks. Nee, maar was zeker een goede race om te zien. Ook zeker Vettel. Ik denk dat Vettel volgend jaar ook wel weer gaat presteren. Hij zit nu gewoon in een mentale dip. Dus ik denk dat die 16e wel voornamelijk in het mentale gedeelte zit. Want hij is nog steeds vier keer wereldkampioen. Dus talent heeft hij. Maar ja, als je constant wordt geoutqualified door je teamgenoot... Ja, dan zit je in een mentale wat minder. Dus ik denk dat hij volgend jaar wel weer omhoog gaat klimmen... om voor de punten te gaan, zeker.
Maar hoe zal dat dan zijn bij Aston Martin... waar die instapt in een team waar die naast iemand gaat zitten wiens papa de baas is?
Ja, dat zal een beetje lastig zijn. Dus ik denk dat die ongetwijfeld een beetje wordt voorgetrokken misschien, Stroll. Maar ja, zeker. Ja, weer een goede auto, nieuwe start. Dat hij gewoon weer even zijn mind op nul kan zetten. Ik zag het ook bij afgelopen weekend bij zijn onboardbeelden. Hij is wel aan het pushen, maar niet op de limiet, zeg maar. Je ziet wel een klein beetje in zijn rijstijl dat er nog wat tijd te winnen valt, zeg maar.
Er is gewoon geen vertrouwen in de wagen bij hem op dit moment natuurlijk.
Nee, dat ook inderdaad. Als je een onstabiele wagen hebt en de auto zit niet als je lekker zijn spijkerbroek... Dan kan je ook niet alles eruit halen. Dus inderdaad, volgend jaar een nieuwe start... Nieuwe auto.
En dan hopen we dat het wat wordt. Is dat denk je ook bij Albon het probleem?
Ja, ze hebben natuurlijk... Ik weet niet of... Red Bull heeft natuurlijk aardig de auto op hoge reek staan achter. Dus hoge rijhoogte. Dus hij is wel vrij tricky. En dat helpt dan met de rotatie in de bochten. Maar dat maakt hem wel tricky, zeg maar, met uitbreken achter. Zie je Verstappen ook wel bij de test in Barcelona begin van het seizoen. Dat hij best wel vaak achteruit breekt. En ja, als je die vertrouwen niet hebt in de auto... Dat hij gewoon stabiel blijft, de auto, dan is het ook wel lastig om hem mee te pushen, zeg maar, en het maximale eruit te halen.
Ja, inderdaad. En vond je dat hij een goede race reed eigenlijk, Albon, afgelopen race? Hij is derde geworden.
Ja, dat was een sterke race. Super inhalacties. Albon kan echt wel racen, echt een racer. Zie je aan zijn inhalacties. Gewoon van veraf zendt hij hem gewoon aan de binnenkant, laat remmen. Talent heeft hij wel, ja.
Daar heb je van genoten.
Zeker.
Waar heb jij het meest van genoten, David?
Ja, ook van Albon. Doorzettingsvermogen vooral, want zijn herstart was ook gewoon slecht. Eerst is het gewoon echt de start van de race. Zat hij ook niet ideaal. En hij liet weer wat steekjes vallen. En om dan, weet je, hij staat al onder druk. Iedereen kijkt naar hem. En hij weet, als ik nu niet presteer, dan ga ik weer af. En sommige mensen, die trekken dat niet. En die stoppen er dan mee of die blijven maar gewoon rustig hun pace redden. Maar hij zet toch de knop om toch weer eventjes te gaan pushen... en toch weer iedereen in te halen op hele spectaculaire wijze. Dat is toch knap. En ook bij een Ricciardo met zoveel ervaring.
Maar dat ben ik met je eens, hè. Maar aan de andere kant had hij ook wel weer mazzel. Want het is weer door een herstart dat hij in de buurt van het podium komt. Want anders, als die race normaal verloopt na die tweede herstart... is dat volgens mij, dan haalt hij Ricciardo niet meer in.
Ja, maar ja, soms heb je mazzel nodig en hij doet het uiteindelijk wel.
Ja, maar...
Je vindt het echt mazzel? Ik denk dat... Nee, kom op. Ik vind het totaal geen mazzel. Dus dat Lewis de race wint, is ook mazzel dan. Dat vind ik ook onterecht. Want die is ook gewoon 10 keer beter dan Bottas. Want als die herstart niet was gekomen, had die Bottas misschien ook niet ingehaald.
Nee, klopt. Daarom zeg ik, ik ben het met je eens dat hij doorknokt. Maar het is wel weer een situatie dat hij pas in de buurt van het podium komt op het moment dat hij geluk heeft met een herstart, waardoor het veld weer dichter bij elkaar komt.
Nee, ik denk dat dit voor hem gewoon een vertrouwensboost is. En dat hij weet nu ook, oké, ik heb de media kunnen laten zien wat ik kan. Dat er even wat druk van die ketel af is. En dat helpt mentaal wel heel erg mee met die jongen. Jonge gast. Het is zijn eerste echte seizoen bij Red Bull. Ik kom op, waar praten we over? Dit is het tweede jaar in de Formule 1.
Nou, maar daarom hem valt ook niks te verwijten natuurlijk. Hè? Want hij, dat is daarom, dat ben ik met je eens. Hè? Vergeleken met de Gasly pakt hij het heel rustig op. En natuurlijk is hij al aantal keer geknakt. Maar hij blijft wel zichzelf en blijft elk weekend gewoon het maximale eruit halen. Alleen ja, het gat naar Verstappen blijft groot. Het is te hopen dat nu inderdaad die motivatiebooster voor gaat zorgen dat hij dichterbij komt.
Ja, hij lijkt inderdaad wel echt een heel stoïcijns ook eigenlijk. Hè? Bijna onvatbaar voor de negativiteit om hem heen. Of valt dat wel mee?
Ja, dat is ook wel nodig als je die stap wil maken natuurlijk. Daar hebben we natuurlijk al vaker over gehad. Je zet een jong broekie die niet en punt 1 geen ervaring heeft in de Formule 1 of weinig ervaring. Niet super veel enorme resultaten in de jongere series heeft neergezet. Die zet je naast een van de beste coureurs op dit moment in de Formule 1. Ja, ga er maar aan staan. Zonder dat je een berg aan ervaring hebt en vertrouwen hebt waar je uit kan putten op het moment dat het even tegen zit.
Ja, precies. Hey, en we noemden het net al heel eventjes. Ricciardo. Toch weer topprestatie van onze goedlachs Australië.
Ja, beste coureur van het weekend. Met afstand. In de kwalificatie was het gewoon oké, maar in de race was hij fenomenaal. En normaal, ik denk op het moment dat die laatste herstart er niet meer is, die crash van Stroll, dan pakt hij het podium.
Dan pakt hij gewoon derde, hè? Ja. En waar ik me echt op verheug, volgend jaar bij McLaren, naast Lando Norris, allebei vrolijke jongens. McLaren lijkt echt wel weer er te zijn.
Nou, en ook omdat je, vandaag hebben we een artikel gedaan van de kwalificatieduels. En dan zie je echt dat McLaren het fantastisch voor elkaar heeft. Want Sainz staat nu 5-4 voor in het kwalificatieduel. Maar Norris is nog 14.000ste sneller gemiddeld over die 9 kwalificaties. Dus die zitten het dichtst bij van alle coureur, van elk teamduel, zeg maar. Nou, dan heb je het als team gewoon goed voor elkaar. En ik ben heel benieuwd hoe Ricciardo zich straks verhoudt met Norris. Ik denk dat ook heel dicht bij elkaar zit.
Yeah.
Dus dat is wel leuk om te zien straks.
Ja, over een teamgevecht wat een stuk minder spannend is. Bottas, jouw grote vriend David. Hij lijkt wel een beetje geërgerd, hè?
Hij lijkt geërgerd, ja, maar dat snap ik. Als je het weer uit handen geeft. En
maar geërgerd over zichzelf of geërgerd over zijn team?
Nou, geërgerd over zichzelf. Want uiteindelijk, ja, het team kon dit of dat doen. Maar hij laat het. Ze krijgen daar echt gelijkwaardig materiaal. En hij laat iedere keer weer een steek vallen. Hij is het hele weekend sneller. Hij is het hele weekend sneller dan zijn teamgenoot. En dan in Q3... Ja, dan staat die Lewis, staat er toch weer boven. Niet met een heel groot verschil, maar hij doet het wel weer. Je hebt een megastart, wil je wegrijden, dan komt er een safety car. En Lewis pakt hem gewoon meteen weer. Dat is klap op klap op klap. En ik vind dat hij, want we zeggen net, Albon heeft doorzettingsvermogen. En hij heeft dat ook, want hij blijft ook maar proberen. Ja, alleen
proberen.
Bij Bottas vind ik het er nog redelijk. Ik vind dat er best slecht uitzien bij Bottas. Omdat het wel de snelste auto is. En als we kijken naar Rosberg, die kon zijn teamgenoot echt wel wat vuur bieden. Webber bij Vettel, die kon ook af en toe het vuur bieden. En dat zien we hier gewoon echt niet terug. En ik denk dat Mercedes, die is hier heel blij mee. Alleen voor de fans is dit gewoon wel echt een Mercedes-optocht aan het worden.
Het komt ook denk ik wel een beetje door Hamilton, hè?
Ja, absoluut.
Want ga er maar eens een coureur voor vinden die daar zo dichtbij zit. Want het is ook gewoon, het is niet zo dat Bottas een enorm gat laat. Ja, op zondag is het vaak wel even wat groter. Zeker op het moment dat die bandenslijtage inkikt. Nu zag je het ook weer. Hij zit er de hele tijd kort bij. En die bandenslijtage is er en het is opeens een gat van 8 seconden. En daar gaat het op zondag mis, maar op zaterdag zit hij er elke keer zo dichtbij en is toch gewoon weer die paar honderdste dat Hamilton ervoor zit.
Maar dat is ook met Bottas. Bottas is echt een hele sterk kwalificatierijder. Alleen het is geen racer puur sang. De twee coureurs die bij Mercedes Hamilton aan zouden kunnen, waarvoor ik het één zeker, is Max en Leclerc. Leclerc weet ik nog niet 100%, maar die jongens kunnen hem aan.
Beeld zei zoiets als Max zou het liefste gewoon nu naast Lewis in een in gelijkwaardig materiaal zitten. Hè? Wat zou dat voor gevecht opleveren?
Er schijnt wel wat meer te rommelen inderdaad ondertussen. Ik denk dat Verstappen wel een beetje ja, geïrriteerd zal zijn.
Zo, dat denk ik ook. Laten we er zo dadelijk nog eens wat langer op ingaan. Want daar is inderdaad wel het een en ander aan de hand. Het enige wat ik nog even wilde zeggen, het moment natuurlijk van de afgelopen Grand Prix was die herstart. Joey, hoe keek jij daarnaar als het moment waarop iedereen tegen elkaar opknalt? Kunnen we mensen aanwijzen, ja, daar ligt het aan of daar ligt het aan? Of ligt het aan die safety car? Hoe kijk jij er tegenaan als coureur? Ja,
de meeste rijders gaven inderdaad meteen Bottas de schuld. Maar ik denk in mijn oogpunt dat hij niks fout heeft gedaan. Hij heeft gewoon zijn pace gehouden. Hij was niet aan het accelereren en dan weer remmen en dat soort dingen. Het is gewoon inderdaad in het midfield is iemand begonnen met accelereren. Terwijl de start nog niet was. Die is daarna op zijn rem gegaan en dat is het hele veld erachter als een harmonica erop geklapt. Ik hoorde wel bij een Engelse podcast dat ze Russell als de schuldige zagen, omdat die een gat liet vallen. Maar ook als ik heb zelfs hem onboard weer gekeken. Maar hij liet geen gat vallen. Hij had dezelfde snelheid, alleen de auto's voor hem waren al aan het accelereren. Daardoor kwam dat gat. Die ging Russell daarna weer dichten. Mm. En ja, dan heb je dus ook een harmonica die uitgaat. Dan allemaal de stappen daarachter weer accelereren. En toen schoof het allemaal in elkaar. Dus er ontstond inderdaad een gat voor Russell. Die ging hij dichten. En ja, toen moest hij weer remmen. En dus wie precies te vroeg op zijn gas gegaan is, dat weet ik niet. Want ze hebben niet alle onboards vrijgegeven. Vind ik ook wel een beetje verdacht, zeg maar. Mm-hmm. Dat ze niet de onboards van de top 6 laten zien. Dus ik denk dat daar wel ergens de schuldige zit. Maar
er wordt nog een joker op zak gehouden.
Ja, maar wie er precies schuld, dat heb ik niet.
Het zal ongetwijfeld de Ferrari zijn geweest.
er hadden ook 12 coureurs een reprimande gekregen.
Ja, inderdaad. Ja. Maar denk je dat dat de juiste beslissing is? Niemand echt de schuld geven ervan. En inderdaad, 12 man reprimande.
Ja, ik denk degene die het heeft gedaan, die weet van zichzelf ook wel dat die de schuldige is. En dat zal natuurlijk nooit door de media naar buiten worden gebracht. Maar dus ik denk iedereen de waarschuwing geven zal op dit moment de beste keuze zijn geweest.
En we pakken even door met de stelling van de week. Die is namelijk: Perez zou niet voor een achterhoede team moeten gaan rijden. Het is natuurlijk omdat Perez is een stoeltje kwijt bij het toekomstige Aston Martin team. Hideous Petje zei erover: als Alfa Romeo goed genoeg is voor wereldkampioen Kimi, moet Perez zich niet aanstellen en blij zijn dat hij überhaupt nog een stoeltje krijgt. Wat vinden we daarvan? Heeft Hideous Petje gelijk?
Ik vind hem altijd een beetje een ondergewaardeerd coureur geweest. Ik vind dat Perez echt kan racen. En ik denk dat die wel bij Red Bull zou die zeker passen. En al helemaal als je Max, hè, als die voor de titel zou rijden, zou Perez wel iemand zijn die voor Max zou kunnen knokken. Dat zou die nooit doen. Maar als Red Bull de opdracht gaat geven van hey, hou even Hamilton achter je, dan zal hij er wel alles aan kunnen doen om dat te doen. Het is echt zo'n straatvechter.
Ja,
dat
is een straatvechter. Hè?
Dus ja, ik heb er wel veel vertrouwen in dat hij dat zou kunnen. Ik zie hem niet achterin rijden bij een Williams of wat dan ook. Dat moet je lekker bedanken, joh.
Dat is duidelijke taal. Iemand anders zegt: de laatste tijd is Stroll, dat is James Bonti trouwens die dit zegt. Een prachtige, ontzettend, ontzettend leuke nickname. James Bonti zegt: de laatste tijd is Stroll hem te snel af. Dus of Stroll wel niet zo slecht is als beweerd. Of Perez is minder geworden. Wat vinden jullie Perez minder geworden?
Nee, als je kijkt naar de kwalificatie, zit hij er continu wel redelijk bovenop. Hij is de betere in de kwalificatie. Stroll is gemiddeld nu nog wel wat beter. Maar dat komt voornamelijk omdat hij in Steiermark bijna 2 seconden sneller was toen in de regen.
Dol op Lance Stroll.
Ja. Dus die hebben we nog steeds. Ja. Nee, ja, Perez is nog steeds echt wel de betere van de twee coureurs. Ik ben inderdaad ook van mening dat hij naar Red Bull zou moeten. En dat je Albon en Gasly geeft hij in 2021-22 de kans om het uit te vechten. En dan kunnen ze ervaring op doen. En dan kunnen ze tussen die twee kijken wie voor 2022 of 2023 de beste zou kunnen zijn naast Verstappen. Heb je een mooie tussenoplossing. Ik zie het alleen niet gebeuren dat Red Bull dat gaat doen. Dus ik verwacht dat hij naar Haas gaat. Hij heeft centen, die kan Haas wel gebruiken. En als Amerikaans team is zo'n Mexicaan ook wel
een goede toevoeging. Dat is zeker waar, inderdaad. Ja. Dan hadden we het er net al heel eventjes over de problemen bij Red Bull. Het begint nu wel serieuze vormen aan te nemen, zou ik zeggen. En met name de motor is natuurlijk een beetje een dingetje aan het worden. Zij waren eigenlijk de aanjager van het verbod op de party mode. En nu is er geen party mode meer en nu zakken ze helemaal weg.
Ja, het is wel wat ironisch, hè? Laten we het zo zeggen. En daar is natuurlijk een onderscheid, hè? Red Bull heeft het voornamelijk aangejaagd om een verbod te krijgen op de kwalificatiemodus. En langzamerhand werd er ook al steeds meer duidelijk dat er eigenlijk wel een vraag is of Honda en Red Bull daar wel over hebben gecommuniceerd. Want vervolgens kwam het verbod er en dat zou voor de Grand Prix van België komen. En toen hebben Mercedes, maar ook Honda, om uitstel gevraagd. Dus ja, dan gaan er al wel wat alarmbelletjes rinkelen van ja, oké. Honda had dus blijkbaar wel een goede kwalificatiemodus wat ze moeten omdraaien. Moeten weer iets opnieuws gaan vinden. In Monza ja, was het gewoon een compleet off-weekend. Is ook een circuit wat de Red Bull gewoon niet ligt. Maar ja, vervolgens heb je nu Mugello, een circuit wat Red Bull wel ligt. Daar ging het op zich goed, maar weer een betrouwbaarheidsprobleem in de elektronica. Er zit natuurlijk een hele hoop op en aan. Het zijn niet meer de simpele V10-motoren van vroeger. En helaas, ja. Dus ja, daar kan een hoop stuk aan gaan. Maar ja, het is apart dat sinds die regel is ingesteld dat er wat meer problemen zijn bij Honda.
En waren dat nou precies hetzelfde probleem in Monza en Mugello?
Hebben ze nog niet 100% duidelijkheid over gegeven. Het is wel alle geluiden die je erover hoort zijn dat. Ook vanuit de kanalen van Red Bull en Honda zelf. Dus ja, het is knullig. Het gebeurt bij de andere drie motoren niet. Dus daarin vraag je dan wel af, wat is er dan speciaal mis met Verstappen zijn motor en waarom hebben ze het niet kunnen herstellen tussen Monza en Mugello? Goed, ze hebben nu 2 weken om het te herstellen. Alleen ja, punt blijft wel dat je blijkbaar gewoon een motor hebt die niet betrouwbaar genoeg is. Want je hebt nu gewoon 9 races gereden en je bent 3 keer uitgevallen.
3 keer uitgevallen, 3 keer ook de motor.
Ja.
Heeft dit invloed op de keuze, denk je, van Honda om in de F1 te blijven?
Ze hebben nu een contract tot en met 2021. Kijk, ze mogen nog een grote motor-update doen richting 2021. Ik denk dat de resultaten die ze daar nu van zien toch wel bepalend gaan zijn of ze door willen in 2022. En ja, dat wordt interessant om te zien. Marco gaf vandaag aan dat begin oktober wordt de knoop doorgehakt. Nou, die verhalen van Marco kennen we. Dat zou dus ook volgend jaar oktober kunnen zijn.
Mm-hmm, yeah.
Dus dat moeten we afwachten. Maar ik denk dat de prestaties van 2021 heel belangrijk zullen zijn voor Honda.
Ja, maar heb jij het gevoel dat het dus ook grotere problemen tussen Red Bull en Honda blootlegt, deze situatie nu?
Nou ja, het was natuurlijk een droomhuwelijk. Maar goed, dat zijn de eerste paar jaren.
De witte broodsweken.
Ja, de witte broodsweken zijn natuurlijk altijd prachtig. En nu begint de relatie wat scheurtjes te vertonen, zoals dat ook bij Renault was. En zie je toch opnieuw weer dat Red Bull, waar we het vorige week ook over hebben gehad, toch weer een beetje gaat wijzen. Toch weer gaat wijzen van ja, het probleem ligt bij Honda. Zij maken de fout. Marco zegt vandaag ook weer, we moeten er wel voor zorgen dat we een competitieve motor hebben voor Verstappen. Mm-hmm. Daar vergeet hij dan even bij te vermelden dat ze misschien ook een competitieve wagen nodig hebben.
Dat de auto op zich ook iets kan verbeteren.
Dat daar ook wel wat probleempunten in zitten. Dus ja, daarin zie ik wel weer een herhalend patroon wat beangstigend is, zeg maar.
Ja, ze vinden het wel makkelijk.
Ik snap dat je zegt van het wijzen. Dan heb je ook wel gelijk in dat ze wijzen. Alleen, kijk, zij hebben zeker fouten met het chassis. Niet snel genoeg. Alleen het verschil is, dat chassis, dat blijft wel heel. En die auto, die motor, die valt uit. Max, die kan gewoon een derde plek weer binnenhalen. Is gewoon cash voor het team met zijn punten. En daarom wijst Marco inderdaad naar Honda, omdat die de motor niet voor elkaar hebben. Red Bull heeft gezegd van, yo, jullie moeten die motor ontwikkelen. Geef ons de afmetingen, bouwen wij daar een auto omheen. Ze hebben echt ook Honda echt de ruimte gegeven om het op hun beste manier te ontwikkelen. Uiteindelijk, het begon hartstikke goed. Tuurlijk, je komt nog wat tekort, maar wat wil je tegen een Mercedes dat al zo lang lonely at the top is? Ja, vorig jaar vraag je me een beetje vals spelen. Maar nee, ik begrijp Red Bull wel dat ze daar gewoon naar Honda wijzen. Want Honda moet daar ook, ze willen de top bereiken. Nou, dan moet je ook een topmotor bouwen.
Ja, maar dat is toch niet hoe je in een samenwerking naar de top wil gaan.
Maar iedereen ziet toch dat die motor uitvalt en niet dat het is. Dus, dus
ja, natuurlijk kan je in dit geval naar de motor wijzen als probleempunt. Maar op het moment dat jij spreekt over het behouden van Verstappen en over het leveren van een competitief pakket, moet je niet alleen wijzen naar een competitieve motor. Want je wagen is ook gewoon ruk.
Absoluut, alleen die wagen die blijft heel zoals ik zeg. Die rijdt wel uiteindelijk gewoon voor P3 mee en af en toe P1 of P2. En die motor die valt uit. Ja, ik weet het niet, Tim, maar wat is belangrijker? Als die motor uitvalt, dan haal je toch 0 resultaat of wat?
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar ja, goed, daarmee word je nog geen wereldkampioen. En dat is wat ze allemaal lopen te verkondigen. Kijk, weet je, nogmaals, als dat jouw doel is, dan natuurlijk moet die motor heel zijn. En daar kan je kritiek op hebben, maar uit die kritiek intern. Ik heb McLaren in de afgelopen 2 jaar niks horen zeggen over Renault. Die is ook een aantal keer uitgevallen.
Een aantal keer, maar ja, die rijden uiteindelijk wel in het middenveld mee, hè?
Ja, maar kijk, weet je, dat is wel een manier van samenwerken. Kijk, ja, Mercedes en Ferrari kan je daar niet naar kijken, want die zijn één team, zeg maar, motor en wagen. Maar als je kijkt naar teams die met een andere motor moeten leveren, dan moet je gewoon kijken, hoe doen zij dat? En als je nu kijkt naar hoe McLaren dat de afgelopen 2 jaar heeft gedaan...
Maar wat heeft McLaren bereikt?
Nou, ondertussen staan ze derde bij de constructeurs.
Ja, ze staan derde, oké. Maar kunnen ze al meekomen met top? Want ze komen elke race structureel gewoon... als er geen safety cars of iets is... komen ze 20, 30, 40 seconden tekort. Maar
kijk, je moet kijken waar een team vandaan komt. Red Bull staat al 7 jaar op plek 2/3. McLaren komt van een veel dieper gat... na een samenwerking met Honda. Is nu pas een 2 jaar deal met Renault. Net zolang als Red Bull met Honda inderdaad. Voordat je die terugkomt. je moet kijken in wat voor situatie zo'n team zit. En McLaren komt als team van veel verder af. Heeft andere coureurs, andere budgetten... en die mikken voornamelijk op 2022.
Maar ja, ik ben het met je eens. McLaren die heeft het altijd, die heeft een goed chassis gebouwd. Uiteindelijk hadden ze ook gezegd... het ligt aan de motor. Toch? Toen zijn ze naar Renault gaan het eerste jaar... vielen de prestaties ook nog wel iets wat tegen.
Ja, en die hebben sindsdien, hebben sindsdien een draai gemaakt. Kijk, daarvoor was McLaren ook het probleem. Hè? Want die waren inderdaad met voornamelijk Fernando Alonso... aan het wijzen van het ligt allemaal aan Honda. Toen kwam Renault motor erin liggen... en toen dachten ze, oh shit, het ligt niet alleen aan Honda.
Nee, precies.
En dat is het probleem nu bij Red Bull. Ze blijven maar wijzen naar... de motor die erin ligt, net als dat ze met Renault deden. Terwijl, ja, weet je, er is nog zoveel... Als jij een perfecte wagen bouwt, mag je van mij wijzen naar die motor.
Als jij, oké, dus jij wil zeggen... als er in die Mercedes met dat chassis een Honda had gelegen... en die reed iedere race reed die 20 seconden weg... en de laatste 10 rondjes viel die motor uit. Dan mag je inderdaad wijzen. Maar bij Red Bull, die rijdt Max rijdt hartstikke vaak P2, P3. Als Hamilton 1 keer uitvalt, dan had Max... Max is nu, heeft hij ook zelf gezegd... ik rijd niet meer voor het wereldkampioenschap. Als hij nu 2e was geworden, hij had bij de start... had hij Hamilton al te pakken. Wellicht dat er op race pace nog iets had kunnen gebeuren. We weten dat Max een agressieve rijder is... met al die herstarts, who knows what... dan had hij echt nog wel gewoon die punten kunnen pakken. Misschien was er wel iets tussen Bottas en Hamilton nog gebeurd... als die motor het maar volhoudt. En die motor houdt het niet vol. Dan mag je toch wijzen, kom maar op.
Zou het er ook aan hebben kunnen liggen... dat Helmut Marko heeft zo'n 2-3 maanden geleden... zo ook in de pers redelijk de druk opgevoerd op Honda. Ze moeten meer op het randje durven rijden. Nou, vervolgens gebeurt dat. Valt die motor 2 keer uit. Zou dat met elkaar te maken hebben?
Topsport. Dat is gewoon topsport. Dan moet je toch altijd op de limiet zitten met alles. Anders moet je er sowieso mee doen.
Oh, je werd onderbroken, David. Nee, ik vond het woord topsport wel een mooi bruggetje naar onze Joey die hier in de studio is. En die waarschijnlijk zo langzamerhand gek wordt van het gezeik van ons. Valt het je een beetje mee? Denken, dus ja, pas op, zit wodka in het glas. Dus weet
ah,
je.
Lekker.
Hey, je vertelde daarnet heel even toen je binnenkwam iets over Formule 2 test.
Ja.
Licht ons in, enlighten us.
Inderdaad, terug naar Azië, Formule 3. Mijn tegenstander waren daar natuurlijk Pietro Fittipaldi, Formule 1 testrijder. Jamie Chadwick, ook Formule 1 testrijder voor Williams. Jack Doen, Red Bull junior rijder. En Nikita Mazepin. Ik zit nu op de bank, zit ik thuis naar de Formule 2 wedstrijden te kijken. En ik zie Nikita Mazepin al 2 wedstrijden op zijn naam zetten. 3 als hij de penalty niet had gekregen in België. Maar wel in mijn achterhoofd van... ja, die had ik in februari, had ik die in het Azië, had ik die nog verslagen. Dus dan,
ik wou zeggen, jij bent sneller dan Mazepin.
Ja, dus dan zit je wel te kijken. Dus daarom hebben we nu ook hebben onze focus op de testdagen post-season in Bahrein. 8, 9, 10 december. Dan zijn de testdagen in de Formule 2. Dus daar wil ik wel heel graag bij zijn, zeg maar, om daar te gaan testen in de Formule 2-auto. Om te kijken of ik ook in de Formule 2 hem... kan blijven.
Geef ons een kijkje achter de schermen. Hoe gaat het dan? Ik neem niet aan dat je thuis in Annapolona de hele dag naast de telefoon zit te wachten tot die oplicht en je belletje krijgt.
Nee, ik zit sowieso te wachten inderdaad nog steeds op het telefoontje. Maar we zijn samen ook de samenwerking aangaan met Trackside Legends en druktemakers. Dus het gaat om enorme bedragen en daar heb ik zeker de hulp nodig van sponsoren. En Trackside Legends en druktemakers die zijn echt bezig nu om... ja, dan te laten zien wat de sponsoren daarvoor terug kunnen krijgen. Dus ook op marketinggebied, uiting op social media, dat soort dingen. Dus die zijn er enorm mee bezig. Ook om contactenkring zo groot mogelijk te krijgen. Mm-hmm. Zodat we als een team zeg maar samen naar die testdagen kunnen. En vanuit daar verder kunnen breiden.
Ja, want je hebt wel een mooie prijzenkast om te laten zien, hè?
Ja, ja, zeker. In een jaar tijd het Renault, Aziatisch Renault kampioenschap bij Black Arts Racing in 2019 op mijn naam kunnen zetten. En meteen het jaar erop 2020 Formule 3 kampioenschap.
Dat is toch fantastisch. Ik bedoel, dat is een echte prijs.
Heb je het gevoel
dat er in Europa iets te weinig naar Aziatische Cup wordt gekeken?
Ja, ik denk dat wat ik daarna, na de kampioenschap, heel erg veel te horen heb gekregen. Inderdaad, van ja, het is toch Azië, dus dat doet het er op een of andere manier minder aan. Maar als je kijkt, inderdaad, wat daarmee heb gereden: Formule 1 testrijders en gasten in de Formule 2. Dus het niveau was op Europees niveau. Maar ja, toch noemen mensen dan ja, Aziatisch, dus dan een of andere manier is minder. Ja. Geen idee waarom, maar.
En de Formule Eurocup, dat is ja, een beetje een nachtkaartje natuurlijk.
Ja, dat was omdat ik ook in 2019 Aziatisch Renault kampioen was geworden. Ja, betaalde Renault sowieso het inschrijfgeld voor de Renault Eurocup dit seizoen. En we hadden van Renault het opleidingsteam. Hadden we zwart op wit, zeg maar. Mocht ik kampioen worden in de Eurocup dit seizoen, dan ben ik sowieso een Renault junior rijder.
Wow.
Dus dan zit je in het opleidingsteam van Renault. En ja, dan gaan de stappen enorm groot.
Ja.
Dus bij MP Motorsport zijn we begonnen. Alleen de wedstrijden gingen niet zoals gepland. We kwamen gewoon pace tekort, zeg maar. Dus de eerste twee wedstrijden 1 punt kunnen scoren. Ook uitgevallen. Twee keer ben ik eraf gereden in de races. Dus het geluk stond niet aan onze zijde. En geluk heb je nodig in de motorsport. Dus ja, het was ook geen... Het was niet meer de... Hoe noem je zoiets?
Het wilde niet.
Dus het was niet meer nodig om verder te gaan met kampioenschap. Ik kon niet meer strijden voor het kampioenschap. Laat ik het zo zeggen. Dus dan was het beter om zeg maar de financiële steun bij ons te houden.
Ja,
en dat
te
focussen op volgend seizoen. Bijvoorbeeld in de Formule 2 testdagen.
Ja. En in dat soort klasses, hè, er wordt altijd gesproken dat nou de meest eerlijke klassen zijn. Want dan worden de coureurs duidelijk. Wat is nou de rol van een team in zo'n opstapklasse?
Nou ja, eerlijke klasses, gelijk. Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Voor de buitenstaanders is het inderdaad gelijk. Ja. Maar motorisch zit er 1% marge in, zeg maar. Ze zijn wel allemaal afgezegeld. Maar die motoren, ja, die hebben 320 pk. En ze kunnen er of 1% boven of 1% eronder zitten. Nou ja, dat is totaal 2%. 2% van 320 pk. Zit je toch op 6 pk verschil tussen een goede motor en een slechte motor. Dus zeker in dat soort klassen zit daar toch nog wel een verschil in.
Oké. Okay.
En hoe acht je je kansen zelf om volgend jaar Formule 2 te rijden?
Ja, dat hangt puur uit van partners die me daarin willen helpen. En er ook geloof in hebben om daarin te helpen. Dus op zich, qua prestaties zitten we er wel, denk ik. Als ik Mazepin al heb verslagen in de Formule 3.
Dus bij deze een oproep aan iedereen met een grote zak geld thuis. Op naar Annapolona.
Dat sowieso. Nou, het is ook... Het is de ouderwets een beetje, dat sponsoren. Wij zijn echt op zoek naar samenwerkingverband, zeg maar.
Partnerships.
Ja, het is niet gewoon stoppen wat geld in, kijk maar even. Nee, het is echt samenwerken, dus samen groeien naar de top. Samen naar de Formule 1, zeg maar.
Dit praatje heb je ook goed gebeurd. Hey, maar je uiteindelijke grote droom is natuurlijk de Formule 1.
Zeker. Ja, de Formule 1 is natuurlijk de droom, dus daar wil iedereen naartoe. Maar daar willen nog 80 rijders in de Formule 3 en Formule 2 op dit moment naartoe. Maar ja, zeker, dat is de droom.
En wiens stoeltje denk je daar, die hoort toch niet in de Formule 1 thuis? Geef die maar aan mij.
Lastige vraag. Ja, ik stap wel het stoeltje van Bottas dan, denk ik.
Oh ja! Rij wel meteen Max omdoor, hè? Dat,
ja, daarom.
Dat weet je. En er staat ook nog een Grand Prix voor de deur over anderhalve week inmiddels. De Grand Prix van Rusland. David, dat is jouw favoriete circuit, hè?
Ja, zeker, zeker. Ja, weer een leuk circuit voor vooral Bottas. Daar wil ik even naar kijken, want het is een circuit Sochi. Het is veel rechtdoor, veel snelle bochten. Dus je hebt wel weer die high downforce nodig, vooral sector 1. Sector 3 heb je weer het korte bochten, dus dat is misschien waar de Red Bull wat kan terugwinnen. Vooral net voor de start-finish. Maar Bottas heeft dat circuit altijd echt goed gedaan. Dan was hij altijd snel. En volgens mij was het vorig jaar of 2 geleden dat hij Hamilton daar nog een keertje even voor moest laten, dat hij niet zo leuk vond. Maar dit is, als Bottas hier niet terug gaat slaan, dat kan ik jullie verzekeren, dan is het klaar voor de rest van het seizoen. Dan gaat hij geen enkele race meer winnen als Lewis niet uitvalt.
En als hij wel wint?
Als hij wel wint, dan zal hij gewoon, dat zal hem wel echt een positieve boost geven. Want dit is zijn circuit, dat weet hij zelf ook. En als jij op je thuiscircuit, als jij, kijk naar Joey, zijn circuit waar je weet, hier ben ik echt goed. Als jij daar dan om je oren gereden wordt weer, dan ben je er een beetje klaar mee, lijkt me, toch?
Ja, zeker.
Ja, en dat is wat ik dus van Bottas ga verwachten.
Sowieso als ik om oren weet, om oren wordt gereden, ben ik er klaar mee.
Wat vroeg jij? Ja, laten we even meteen even doorpakken naar de glazen bol. David, wat denk jij?
Ja, Lewis op 1.
Toch wel?
Bottas op 2.
Mooi hè, vlammend betoog over Bottas. Ja, maar helemaal te wit.
En Max op 3.
Wat denk jij, Joey?
Ja, klinkt wel veilig. Dat is niet, als je dat gaat inzetten op Unibet, dan heb je niet een hele grote...
0,7 is dat.
Ja, 0,7. Nee, ja, ik... Ja, dat ligt voor het meest hand liggend, maar op zich Stroll of ik heb geen idee. Perez nog even naar het podium. Als hij stopt dit jaar, dan gun ik hem nog wel een podium. Max overwinning, hoop ik. En misschien Leclerc ook even naar het podium.
Zo. Kijk, we worden vol podium, hè? Dat,
ja, de 3. Wat kan ik nou? Perez, Max. Max winnen, Leclerc derde. Tweede.
Wel een gewaagde voorspelling. Gewaagde voorspelling. Ja. Tim?
Het wordt verschrikkelijk saai. Verschrikkelijk. Nee, ik denk inderdaad dat Bottas een cadeau krijgt van Hamilton. Die is zelden goed op Rusland. Hamilton schittert op mooie circuits, op goede circuits, echte rijderscircuits. Op Sochi valt er niks te behalen voor dat soort coureurs. Dit is gewoon recht toe, recht aan.
En hij gunt hem de poen. Deze mag hij hebben. Dus jij zegt Bottas 1, Hamilton 2 en Max op 3?
Stroll.
Stroll?
Ja.
Dol op Lance Stroll.
Ja.
Het gaat gewoon gebeuren.
Fantastisch. Ik sluit me daar zeker niet bij aan. Wat mij betreft, ik denk Bottas hem wel pakt inderdaad. Die mag hem hebben van Lewis. Dan gaat het daarna om Lewis en Max. Ik zet Max op 2. En daarna helemaal dan toch. Dit was alweer de 11e aflevering van Undercut in 2020. Met dank aan de gast in de studio. En natuurlijk de allersnelste man uit alle Panona. Daar is hij, Joey Alders. Volgende week slaan we even over. Maar daarna zijn we weer terug. Laten we hopen dat Max dan weer helemaal terug is in de kampioenschapsrace.